Hoe dan?
Hey, oma.
Ja?
Met Leon.
Ja, Koren.
Ja.
Aan je stem.
Ja, wat goed. Ik had eigenlijk een vraagje, oma.
Ja?
Voor mij had ik al ooit verteld over dat ik zo'n podcast aan het maken ben. Zo'n soort documentaire waar ik in gesprek ga met oudere mensen en zo.
Ja, dat heb je al eens gedaan.
Ja, toch? Nou, toen dacht ik moet natuurlijk wel eerst mijn eigen oma gaan bellen.
Ja.
Dus ik had eigenlijk een vraag. Stel, oma, hè?
Ja?
Je zou mij 1 advies mee mogen geven over het hele leven. Dus je denkt, dit wil ik je nog nageven.
Ja.
Wat zou je dan zeggen?
Nou, dat is geven en nemen. En niet alleen nemen, want dan kom je er niet. En vriendelijk zijn tegen de mensen, tegen je omgeving. En dan kom je het vast. Want ik heb dat altijd gedaan en ik heb altijd veel vrienden gedaan.
Vlak voor mijn opa stierf, bijna 8 jaar geleden, bezocht ik hem op zijn sterfbed. Het wordt de laatste keer dat ik hem zie. Zijn bed in de huiskamer was omringd door familie. Mensen dronken koffie, aten appeltaart en hadden gesprekjes over niks. Als ik niet beter wist, leek het net een verjaardag. Opa zei niet veel. Hij luisterde vooral. En leek tevreden. Dan is het tijd voor het afscheid. Want je moet toch een keer gaan. Ik loop naar hem toe en geef hem een laatste knuffel. En net op het moment dat ik hem los wil laten, trekt hij me naar zich toe en fluistert iets in mijn oor. Ik knik. En dan fluistert hij nog iets. En nog iets. En nog iets. Dat iets was advies. Het waren zijn laatste levenslessen. Voor mij.
Jij ook nog een koffietje?
Ik heb water, anders dan heb ik meteen...
Oh ja, dan word jij meteen zo rust. Ja.
Hey Danny, supermooi verhaal hè, over je opa.
Ja.
Ja, echt mooi. Ik ben heel benieuwd. Ik denk de luisteraars ook wel, nu natuurlijk. Wat voor advies gaf hij nou eigenlijk, Danny?
Ja. Dan val ik al meteen door de mand.
Ja, want je weet het niet meer.
Ik weet het niet meer.
Hoe kan je dat nou vergeten?
Ja, ik heb het gewoon niet opgeslagen. Het is heel erg, maar ik was gewoon zo geëmotioneerd. Ik was gewoon... Ik vond het gewoon zo emotioneel dat hij dat zei. Maar ik weet niet meer wat hij zei. Ik weet gewoon geen woord meer.
Dit is het laatste wat ik ga zeggen. Hij moet hij weten.
Ja.
En je weet niks meer.
Nee.
Misschien zei hij wel... Danny, al het geld ligt. Je had rijk kunnen zijn. Ja. Als je een beetje had opgelet.
Ja.
Rijk en gelukkig.
Ja, waarschijnlijk. Want hij had echt een paar adviezen. Dus dat...
Ja, dus jammer dat je niet rijk en gelukkig bent geworden, toch?
Ja, maar dat is wel de reden geweest... Dit verhaal dat mijn opa dit zei voor deze podcast.
Ja, want ten eerste dachten we, er zijn nog niet genoeg podcasts op de wereld.
Ja, dat ten eerste.
Sowieso, dat wat de wereld nu kan gebruiken is een nieuwe podcast.
Ja.
En ten tweede dachten we, hey, kunnen we niet op een manier zorgen dat misschien jouw opa's levenslessen toch nog gehoord worden?
Ja.
Maar ja, je opa is dood, dus hij kan het helaas niet meer aanvragen.
Precies, dus nu hadden we bedacht om dan gesprekken in te plannen met ouderen om... antwoorden te vinden op levensvragen, op struggles die wij hebben.
En van wie kun je nou eigenlijk beter vragen dan de mensen die het meest ervaring hebben?
Ja, levenservaring, letterlijk.
Letterlijk levenservaring.
De ervaring van de jaren, dat zijn ouderen.
De deskundigen van het leven.
Precies.
Ja, dus we gaan op zoek naar ouderen, hadden we bedacht. Maar
ja.
nu weten we natuurlijk ook wel dat de ouderen heus niet alle wijsheid in pacht hebben. Maar ze hebben in ieder geval meer meegemaakt dan
precies.
Wij vaak.
En hopelijk kunnen we uit hun ervaring lessen trekken die voor iedereen... waardevol zijn.
Mooi.
Dankjewel.
Mooi, Danny.
Dankjewel.
Hey, en hoe hebben we die ouderen eigenlijk gevonden? Zijn we gewoon op de straat gaan en hebben ze gewoon aangevallen? Of hoe noemen we dat?
Nou, leuk dat je het vraagt, Leon. We hebben een oproepje geplaatst.
Oh.
En via vrienden, via bekenden en andere mensen.
Ja.
Er zijn, ja, mensen hebben mensen aangedragen.
Ja, maar dit zijn niet zomaar ouderen.
Nee, dit zijn de ouderen.
Ja, dit is wel de excellent van de ouderen.
Ja, dit is de crème de la crème. Ja. De crème de la crème van de ouderen.
De Champions League van de ouderen.
De caviar onder de ouderen. Ja. En wij daar hebben een aantal gesprekken mee ingepland.
Dus. Wij, Danny Lukkeze en Leon Bril, twee struggelende theatermakers, beginnende dertigers, dol van de dertiger dilemma's, met een haargrens die met de dag omhoog kruipt, millennials, vol millennial problemen, druk, 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 gevangen in onze eigen algoritmes. Wij gaan naïef en vol goede moed op zoek naar antwoorden. Antwoorden op de grote vragen des levens. Of ja, in ieder geval de grote vragen in ons leven. Want ja, hoe doe je dat toch, al dat geleef? We bespreken thema's waar wij en onze overprikkelde burn-out-generatie wel wat hulp bij kunnen gebruiken. We hebben het over liefde, seksualiteit, open relaties.
Nou, dit is een gecompliceerde toestand, zou ik tegen je vrienden zeggen. Zou er niet aan beginnen.
Kinderen.
Want hoe je went of keert, het krijgen van kinderen, stap je, laten we zeggen, in een stuk geschiedenis. Ja, die groter is dan jezelf. En dat voel je ook.
Werk, geld, keuzestress?
Nou, ik denk dat inderdaad die keuzestress van jullie te is.
Vrienden, vrijheid.
Nee, ik heb er zeg maar altijd verafschuwd om in een huis te wonen. Je gaat daarin en je gaat er dood. En als je daaruit gaat, het nog erger. De verhuis is nog erger dan. We zeggen een hekel aan verhuizen ook.
Ouder worden.
Nou ja, daarna begint het aftellen. En ik vind dat wel heftig om dat van iemand te vragen.
De zin van het leven.
Knaagt, nee. Wat? Nee? Dat knaagt. Ja, mijn bestaansrecht? Nee, dat knaagt
niet. Nou, niet de zin van
ik ben er nooit. Dat zijn zulke zinloze dingen om je mee bezig te houden.
En nog veel meer.
Het is gewoon, de wereld staat in brand. Nee, word wakker.
En dat is ook voor mij wel een reden dat ik denk, nou, mocht het toch leven naar de dood zijn en een hemel, dan heb ik in ieder geval wat te doen.
Ja, nou, we hebben een verrassing. Als er nou één advies is dat je ons zou mogen meegeven voor de rest van ons leven, wat zou dat dan zijn?
Mag ik echt heel eerlijk zijn?
Dit is aflevering 1 van Het Antwoord op Alles.
Het antwoord op alles.
Wat een uitje dit voor ons.
Ja, het is zoals een mini-tripje. Mini-roadtrip.
Ja. Ja. Zo.
Hebben jullie iets waar ik moet roeren? Waar je moet roeren?
Nee hoor, nee. Ik drink hem zwart. Dank je wel.
Oké.
Jij ook? Oh nee.
Nee, ik ben een beetje moeilijk.
En ik neem denk ik zo'n lekker ding. Wat is dit voor?
Dat is.
Ik heb het gevoel dat het Fries is.
Deventerkoek.
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 Ja. Ik heb verschillende.
We leren Harry kennen via een vriend, Daniel. Volgens hem is hij een ideale kandidaat voor onze podcast.
Hij is gewoon een vet mooie gast. Heel integer. Heel bescheiden.
Harry woont in Leeuwarden. Wij moeten vanuit Amsterdam komen. Maar ondanks de afstand stelt Harry meerdere keren voor om ons ergens op te halen. Desnoods komt hij naar Amsterdam. En we slaan zijn aanbod vriendelijk af. Of hij dan tenminste een paar broodjes voor ons kan smeren. Harry is 82 en het type dat graag zorgt.
Het is mij nooit veel.
Iemand die midden in de nacht kan bellen en die dan meteen in zijn auto springt om te komen helpen. Met wat dan ook. Dat zit hem ook wel eens dwars.
Mijn zorgmodus waar ik altijd in zit is heel slecht geweest voor mijn relaties.
Harry is getrouwd en gescheiden. Daarna weer getrouwd met dezelfde vrouw. Om weer te scheiden, om daarna nog eens 2 keer te trouwen en te scheiden. Volg je het nog?
Ik ben 4 keer getrouwd. 2 keer met dezelfde.
Twee keer met dezelfde? Ja. Achter elkaar of staat er iemand tussen?
Nee, er zit niet iemand tussen. Nee.
Harry heeft van al dat trouwen en scheiden zijn werk gemaakt. Hij is trouwambtenaar en heeft, naar eigen zeggen, al zeker 1000 mensen getrouwd. 1000 mensen. Hoeveel daarvan zouden er nog bij elkaar zijn?
Nee, maar trouwambtenaar zijn, wat wel leuk is in trouwambtenaar zijn, is natuurlijk dat je, ik ben 13 jaar trouw geweest. Ik heb ruim 1000 mensen getrouwd. Wow. Nou, dat is mooi waar. Dus ik heb heel wat gezien. En dat reflecteert ook. Hè? Ik zit dus, als jullie gaan trouwen, dan zit ik dus bij jullie. En dan ga ik het over jullie hebben. Maar ik heb het natuurlijk ook over mezelf.
Ja.
Dat kan ik niet missen. Dus het is een prachtige job. Tenminste, als je van plan bent het verhaal van die ander naar voren te brengen op de mooiste dag van hun leven. En ik hoop niet dat het de mooiste dag van hun leven is. Ik hoop dat er nog mooiere achterweg komen.
Maar is dat... Volgens Google eindigt zo'n 34% van alle huwelijken in een echtscheiding. Van die 1000 mensen blijven er dus uiteindelijk zo'n 660 bij elkaar. Harry is zelf in ieder geval bovengemiddeld goed in scheiden.
Echtscheidingen bij mij hebben eigenlijk altijd te maken met iets wat van buiten, komt. Hè? Dus mijn eerste, maar meteen met de deur in huis te vallen. Mijn eerste vrouw was alcoholiste. Daar heb ik heel lang mee geploeterd. Al vanaf, bijna van schooltijd. En ze kwam ik uit niet al te best gezin, waar drank ook een rol speelde. Nou ja, dat bekende sherryfles achter het koffiezetapparaat. Het was echt...
Nog voordat we een slok van onze koffie hebben kunnen nemen, duikt Harry al de diepte in. Over zijn alcoholverslaafde eerste vrouw. Haar dochter die zelfmoord pleegde. De problemen met zijn eigen kinderen en zijn 4 echtscheidingen. Dat is nog eens even binnenkomen in het nuchtere Leeuwarden. Maar hoe blijft Harry, ondanks alle ellende die hij heeft meegemaakt, toch zo positief in het leven staan?
Je hebt het over hele heftige dingen al even meegemaakt. Ja. Die we nu ook snel al bespreken.
Ja.
En je hebt het over, je moet het afsluiten. Dus een hokje dicht doen.
Ja.
Want dan kan je verder.
Ja.
Maar hoe doe je dat? Want het is makkelijker gezegd dan gedaan. Zijn er gewoon echt bepaalde tools voor?
Ja.
Dat je kan zorgen dat je verder kan?
Ja, ja. Goeie vraag. Lastig antwoord.
Ja,
ja, moet ik zeggen. Mijn overleven is werken. Overleven is werk. Ik ben niet godsdienstig. Mijn vader heeft me opgevoed. In de zin van, godsdienst is opium voor het volk. Hè? Bekend van Marx. Hè? Daar is die, heeft hij mij opgevoed. Hè? Dus... De gereformeerden hadden bij ons in de straat ook altijd volgens hem alles gedaan. Alles wat verkeerd was, hadden zij gedaan. En dus hij was marxist. Dus zo ben ik ook opgevoed. En ik heb zelf ook zoiets van, ik leef in een samenleving. En dat betekent dat daar staat samen en leven centraal. En daar zet ik me voor in. Maar ik ben wel steeds bezig geweest met werk, focus op werk. Mm-hmm. En daardoor denk ik ook wel heel vaak dat ik een beetje aan mijn eigen situatie ontvlucht ben. Hè? Dus,
het klinkt ook een beetje alsof je dan aan de kant zit. Dat je er gewoon niet over na wil denken en het niet in de ogen kan kijken.
Ja, want ik vind het wel klein een beetje vergelijkbaar. Het is een heel anders, maar de corona had ik ook best wel even een dip. Persoonlijk.
Uh-huh.
En een mix van verschillende oorzaken. En toen het weer wat drukker werd, ging ik me gewoon heel erg gaan storten op werk. Dacht ik, als ik me gewoon alles maar inplan, werken, alles aangaan, heel veel gaan werken.
Ja.
Nou, dan ging het echt beter daarna. Maar toen dacht ik wel bij mezelf, is dit nou, kan ik nou naar mezelf kijken van ik ben oké met mezelf, ik ben gelukkiger of in ieder geval minder sad, zeg maar zeggen.
Ja.
Of ben ik het gewoon heel erg aan het afleiden? Is iets extern, zou ik het eigenlijk in mezelf moeten oplossen?
Ja, en?
Nou, dat denk ik nog niet over uit. Dan ben ik heel benieuwd naar jouw ervaringen dan in.
Ja.
Ik denk, is het nou iets externs wat me naar het afleiding, wat Daniel zegt?
Ja.
Of is dit gewoon een heel gereedschap dat je dan zo simpel, dan stort je erin en alcohol is extern, maar dan komt het uiteindelijk toch wel. Ja.
Mijn huidige vriendin, die pakt haar hand en die zegt, Harry, waar is je hart? Dus op het moment dat ik over heel veel dingen praat... zegt hij heel vaak tegen me, waar is je hart, je hoofd? Dat is allemaal, je bent er overal mee bezig en nog steeds. Altijd bezig, met van alles en nog wat. En zij zegt, ik vind het hartstikke goed, we zijn er met mijn hart en ziel mee bezig. Hoor. Dus daar gaat niet over. Maar in sommige dingen, als het over de dingen gaat waar jij die vraag naar stelt... Dan ben ik daar vaak heel rationeel mee bezig. Ik vlucht heel rationeel weg in werk, dingen doen, zorg hebben voor andere mensen. En weet je allemaal, daar ben ik heel erg mee bezig. En dat houdt voorbij in dat ik wel eens een beetje bij de realiteit van mezelf wegga. Dus,
wat doe je dan straks als je, laten we zeggen, je kan niet meer werken.
Ja.
Je lichaam werkt niet meer mee.
Ja.
Er is gewoon geen werk meer om te doen. Je kan je gedachten daar niet op verzetten. Wat doe je dan?
Danny, ik sterf op een barricade, zeg ik altijd.
Ja, maar voordat Harry sterft op de barricades, willen we nog wel wat antwoorden van hem hebben. Wat kan hij ons vertellen over de liefde?
Maar goed, want hoe doe je dat op een toch wat oudere leeftijd, dat je dan nog een vriendinnetje vindt? Of nog verliefd wordt, misschien?
Ja, ik wel verliefd hadden.
Ja, hoe heb je elkaar ontmoet? En hoe ging dat dan?
Nou, ik was ongeveer 30 jaar intocht Sinterklaas in Leeuwarden geweest. En toen zei ze, op een gegeven moment belde ze me op en zei van... zou je ook Sinterklaas willen zijn bij onze bijeenkomst die we hebben... Ik zei, altijd. Dus ik ben een Sinterklaas geweest. En ik laat de staf van Sinterklaas... Ik moest mij dus ergens omkleden. Laat de staf van Sinterklaas laat ik in het toilet staan. We hebben zo zet gezellig. Ik zat zeker een mate van aantrekkingskracht natuurlijk. En op een gegeven moment zei ik... Volgens mij belde ik haar de volgende dag op. Ik zei... volgens mij heb ik mijn staf in het toilet laten staan.
Was het per ongeluk of was het bewust?
Wat?
Was het bewust of per ongeluk?
De kans dat het bewust was, is heel groot.
Slim! Klassieker, iets laten liggen. Klassieker.
Is dat klassiek?
Dat is klassiek, ja.
Nou, de staf is toch wel leuk, hoor.
Ja, dat is echt de beste ding.
Die heb je nog nooit gehoord. Nou, die heb ik opgehaald. En toen heb ik haar gezoend. En waar ze woonde.
Oh, maar nu ga je ineens heel snel.
Ja.
Ja, je zei, ik ging mijn staf ophalen en ik heb haar gezoend.
Ja.
Maar hoe?
Nee, daarvoor niks. Niks bijzonders. Ja, ik gewoon hetzelfde wat jij bij de deur van het concertgebouw zag. Hè? Dat had ik natuurlijk wel.
Je ineens die vlaag voelt, die vlam.
Ja. Ja, want er is iets, het is onbesproken, maar het is wel.
Ja.
Dat vind ik ook, dat is ook het eerste signaal. Maar het is niet het signaal, maar het is natuurlijk wel een ingang.
Ja.
He? Dus die staf van Sinterklaas is wel een ingang.
Ja. De magische staf. Dat is zo mooi, ja.
Dat is ook nooit gebeurd eerst. Ja. Nooit meer gebeurd met een staf van Sinterklaas. Ja. Maar ja, goed, Ja, waar hadden we het over? Ja.
We hadden het over de liefde. En nog veel meer dingen waar we straks verder over praten met Harry. Maar eerst brengt onze zoektocht naar antwoorden ons naar Haarlem. Naar iemand die van jongs af aan bij dezelfde partner is gebleven. Iemand die wekelijks spreekt over zingeving. Dienaar van het goddelijke woord. We gaan op bezoek bij dominee Herman Heijn, predikant van Doopsgezind Haarlem.
Het geluid is echt prachtig.
Ja, dat is... Over de 60 jaar, maar geïntoneerd voor Bach.
Oh.
Oh, kijk, ze hebben zelfs koffie hier ook neergezet.
Nou,
nee.
We ontmoeten hem in een van de stijlkamers van de Doopsgezinde Kerk op de Grote Houtstraat.
Nee, inderdaad.
De dames.
De dameskamer.
De dameskamer.
De deftige dameskamer.
Ja. Maar wat
de deftige dameskamer.
Wat werd hier allemaal gedaan?
Hier zaten van oudsher de dames die omkeken naar de ouderen. Dus dat heette dan de diaconessen. En aan de overkant was dan de herenkamer, dat was het bestuur. Maar die diaconessen komen hier nog steeds samen. En die bezoeken mensen boven de 80 op hun verjaardag. Of met kerst brengen ze pakketten.
Herman is in alles wat hij doet een deftige man. Stel jezelf even een dominee voor. Nou, dat is dus precies hoe hij eruit ziet. Hij heeft een deftig pak aan. Hij praat deftig op een rustige en bedachtzame toon. En hij ontvangt ons in de deftige dameskamer.
Moeten trouwens, zeggen we eigenlijk u of je?
Zeg maar je.
Ja? Ja. Bij een pastoor denk ik toch altijd, weet ik niet. Het voelt dan toch een beetje deftig. Nou,
als je het prettig vindt om u te zeggen, zeg je u.
Ja, ja. Ik ben altijd van de je. Maar inderdaad, gek genoeg wat Danny ook al zegt. Een soort van, is het, dan, oh, we gaan een dominee. Dan ga ik toch denken, oh, dan moet ik netter praten. En dan moet ik keuriger zijn. Wat misschien nergens op gebaseerd is. Maar dat heb ik dan toch. Snap je dat we dat dan hebben?
Ja, ik snap dat wel. Maar ja, in principe zijn dominees en pastoors en zo net zo kwetsbaar en gewoon als alle andere mensen.
Ja.
Dus ik kan heel goed tegen beide.
Herman is pas 66, maar hij heeft een oude ziel. Althans, volgens zijn dochter Lieveke.
Ik heb soms een beetje het idee dat hij immuun is voor de tijdsgeest. Om je een voorbeeld te geven. Hij draagt al sinds de jaren 70 echt stevast dezelfde kleding. Namelijk een ribfluwelen broek, een overhemd en een wollen trui. Dat is afgelopen decennia niet veranderd.
Een belezen dominee die immuun is voor de tijdsgeest. Kan hij ons het licht laten zien? Of minstens een flits? Of een vonkje?
Waarom ben je eigenlijk dominee geworden? Of wat was dat geloof voor jou?
Ja, dat heet dan deftig roeping. Maar
Hoe komt zo'n roeping dan tot je?
Ja, dat was eigenlijk een beetje toevallig. Ik ben dyslectisch.
Ja.
Dus ik heb met veel moeite de HAVO na 7 jaar kunnen afronden. En ja, er was dus ook wel enige zorg bij mijn ouders en de leraren van wat moet die jongen nou toch gaan doen. En nou, ze zei, je moet maar gewoon leraar worden. En toen was natuurlijk de vraag in welk vak. Dus toen vroeg ze, ja, welk vak vind je nou eigenlijk leuk? Ik zei, nou, ik vind eigenlijk godsdienst wel leuk. En gewoon erg geboeid door al die religieuze uitingen. En de vragen die daarbij horen. En
zoals, wat voor vragen?
Ja, de meest simpele, maar diepzinnige vraag natuurlijk. Wat doen wij hier eigenlijk op aarde?
Hè? Ja, nou, dat vind ik een hele goede vraag.
Dat heb ik mezelf redelijk vaak, deze vraag.
Ja, dat heet dan een existentiële vraag.
Ja.
En die zingevingsvragen vond ik heel boeiend. Juist de vragen nog interessanter dan de antwoorden, als het ware.
Oké. Voor Herman zijn de vragen dus interessanter dan de antwoorden. Wij vinden die vragen ook heel interessant en daarom stellen we ze ook maar al te graag. Maar toch hopen wij daadwerkelijk ook wat antwoorden te vinden. En zeker ook antwoorden op al die zingevingsvragen. Nou, daar praten we straks over verder. Maar eerst waren we nog bezig met een ander antwoord. Want hoe word je nou dominee?
Nou, toen leerde ik wat nu mijn vrouw is kennen. Wij zijn vrij jong bij elkaar gekomen. En mijn vrouw die was van strenge, toen nog streng gereformeerde huizen, zoals dat heet. Nou ja, wij leerden elkaar kennen. En mijn vader die was architect. En die had onder andere een kerkje gebouwd. Dus toen ben ik eens meegegaan. En ik dacht, dit is toch wonderbaarlijk dat je op zondagochtend even rustig kunt gaan zitten. En dat er iemand komt die een zinvol verhaal vertelt. Waar ik altijd wel iets uit meeneem. Wat bijzonder dat dat bestaat. Dus dat was eigenlijk de omslag van, nou, godsdienstleraar willen worden. Nou, ik wil eigenlijk wel, wat die mannen op zondagochtend doen, wil ik eigenlijk ook wel.
Dus je vond eigenlijk steeds meer antwoorden ook?
Ja, het gaat mij vooral ook om, hoe kun je nou een kwalitatief goede vraag stellen en het begin van een kwalitatief hoogstaand antwoord vinden.
Dus het hele antwoord is niet belangrijk, maar de zoektocht naar dat antwoord toe.
Ja, en het antwoord bestaat natuurlijk niet. En mensen die pretenderen het antwoord te hebben, die wantrouw ik per definitie.
Maar, in de godsdienst heb je natuurlijk, je hebt gewoon de Bijbel en daar staat in. Ik heb het niet helemaal gelezen, maar daar staat toch redelijk in hoe te leven.
Nou, kijk, laat ik jullie een beetje ontnuchteren. Ik heb ook de hele Bijbel niet gelezen.
Nee. Oh, nee.
Dat is ook niet te doen. Nee. Je kunt de Bijbel niet van A tot Z uitlezen. Ja, er zijn mensen die dat wel eens doen. Maar ik raak altijd weer snel de weg kwijt.
Ja.
Want de Bijbel is eigenlijk, moet je vergelijken met het depot van een museum. Ja. Maar dan literair gesproken. Dus het is een bibliotheek van 66 boekjes. Variërend van literair heel hoogstaande teksten tot de mooiste erotische poëzie die er in de wereld geschreven is, tot hele diepzinnige, bijna niet te begrijpen brieven van de apostel Paulus en ja, werkelijk prachtige verhalen.
Dus, Herman heeft niet de hele Bijbel gelezen. Zelfs de dominee leest soms kennelijk gewoon de samenvatting op internet. Wel las hij, naast de erotische poëzie, naar eigen zeggen de prachtigste verhalen. Maar wat kunnen wij, twee ongelovige boys, daar anno 2022 van leren? Hebben deze verhalen de antwoorden die wij zoeken? Of zitten we straks met alleen maar meer vragen opgescheept?
En, nou ja, daar ben ik eigenlijk mijn leven mee bezig geweest. Met, ja. Aan de ene kant dus die vragen van, ja, wat doen we hier nou eigenlijk op aarde? Wat is nou, wat geeft nou echt de zin aan het leven? Wat is nou de betekenis van jouw eigen identiteit en de identiteit van de ander? Nou, dat soort vragen, dat is...
En dat zijn vragen waar wij eigenlijk, dit zijn best wel essentiële vragen waar wij ook antwoorden op zoeken. En ik weet dat daar niet het antwoord voor is. Maar aangezien je dit gestudeerd hebt en eigenlijk je hele leven bezig bent geweest, wat is het antwoord op deze vraag? Waarom leven we hier? Wat doen we hier eigenlijk?
Ja, dan moet ik eens even diep over nadenken hoe ik dat nou aan jullie uit zal leggen.
Goed, we laten Herman hier nog even diep over nadenken. Wat heeft Harry, onze nuchtere Fries, hierover te zeggen?
Ah, kom. Kijk, wij, dit is de zin van het leven.
Samen zijn.
Dat is de zin van het leven. Dit is dit. En dit vind ik ook groeien. Dat jullie dit doen, vind ik groeien. Ja, dat geeft mij de zin voor het leven. Ja, het zit mij. Niet dat ik Sinterklaas speel of uitvaten doe. Dat is niet. Maar dat ik daarin mensen ontmoet. Ja. Waarin we samen tot iets komen. Hè? En dan hoop ik dat iets. Ja, we een goed gevoel bij hebben. Dus ja, dat is wel iets waar ik echt mee bezig ben. Of zo, hoor.
Samen zijn dus. Groeien. Met elkaar. Tot iets komen. Maar wat is dat iets dan precies? Misschien kan Gloria Wekker dat ons vertellen. Zij is hoogleraar in sociale en culturele antropologie en gespecialiseerd in gender, seksualiteit en etniciteit. Maar voordat we met haar in gesprek gaan, eerst even kijken of dominee Herman al diep genoeg heeft nagedacht.
Ik denk dat wat wij... Kijk, je komt eigenlijk, dat is wel heel interessant hoor, want je komt dan bij een heel bazaal filosofisch probleem. Dat is namelijk, wat is het verschil tussen mensen en andere levende wezens? Wat maakt mensen nou eigenlijk tot mensen? Hè? Het eerste is betekenis geven aan de dingen die je meemaakt, zodat het leven een betekenisvol leven wordt. En het tweede is, denk ik, dat mensen creatief kunnen zijn. Mensen kunnen iets nieuws verzinnen. Wij zijn dus betekenisbeestjes en creatieve beestjes.
Dus de zin van het leven is de waarde die je er zelf aan geeft?
Nou, de zin van het leven is dat je op een duurzame manier betekenis probeert te geven aan je leven.
De zin van het leven is dat je op een duurzame manier betekenis geeft aan je leven. Ja, dat klinkt als een wijs antwoord. Maar ook wel erg meta. Want wat betekent dat eigenlijk, duurzaam betekenis geven? En hoe doe je dat? Hoe langer we erover nadenken, hoe vager het wordt.
Nou ja, ik zeg wel eens, waarom is de Bijbel zo dik? Hè? En waarom kan ik hem niet van A tot Z lezen zonder de weg kwijt te raken? Maar dat is ermee te maken, dat heeft eigenlijk met dit basisprincipe te maken. Want je kunt ook zeggen, ja, God had natuurlijk ook op een A4'tje de boel samen kunnen vatten. En dan hadden we het geweten.
Ja, dat zou nu gaan
veel
doen.
Handiger geweest.
Ja, in een Excel-bestandje.
In een Excel-bestandje, nou, dus niet. Principieel niet. De werkelijkheid is uiteindelijk zo divers en complex dat je altijd weer net op een andere manier dat moet benaderen. En dat is een van de redenen waarom er zoveel verschillende invalshoeken in de Bijbel gehanteerd worden. En dus dat is wat ik eigenlijk tegen ook evangelicalen heb. Dat die dan altijd weer proberen de Bijbel tot een soort fast food religie terug te brengen. En ik denk, ja, daar had God natuurlijk gewoon gezegd, jongens, kom op, hier zo Excel-bestandje. Ja,
stuur het wel in een mailtje.
Ja, één mailtje en jullie weten wat je moet doen.
Ja.
Ja. Ja, niet dus.
Helaas hebben we dus geen mailtje van God ontvangen met daarin de zin van het leven. Wel hebben we gemaild met Gloria Wekker. Je weet wel, die hoogleraar waar we het eerder over hadden. We mogen langskomen in haar flat in de Bijlmer.
Ja.
We moeten even luisteren. Hier beneden is een kindercrash. En dan hoor je af en toe kinderstemmen. Is dat hinderlijk?
Haar woning is tot het plafond gevuld met minstens evenveel planten als boeken.
Wil jij even kijken of de thee goed is inmiddels?
Ik denk het wel, toch?
En prijzen.
Dat is Martin Luther King, dat is ook een onderscheiding. Dit is voor de zwarte strijd.
En overal staan schilderijen. Geschilderd door haar overleden partner Maggie.
En dus, het is toevallig dat ik lesbisch ben?
Nee, dat is niet toevallig.
Niet geheel toevallig, nee.
Nee, dat is zeker, want omdat de stukken waarbij... Kijk, hij zit gewoon vol met prijzen.
Ja.
Want goed.
Ja.
En een gezellig huis en ook nog eens vol met prijzen. Ja. Planten en prijzen, ja. Dat is een beetje dit. Staan er nog meer ergens?
Nee, dit is geen prijs. Dit is mijn overleden partner Maggie. Die is 3,5 jaar geleden overleden. We waren 30 jaar samen.
Wow. Oh, wow.
Dus dat is heftig.
Ja.
Maar ik heb... We hebben een hartstikke geweldige relatie gehad. Dus ik voel me ook heel erg bevoorrecht dat ik zo lang met haar geweest ben.
En was het liefde op het eerste gezicht?
Nee, niet op het eerste gezicht. Zij kwam net uit een relatie, dus zij was wat terughoudend. Maar ik wist wel door te zetten. Dus ja, uiteindelijk is het gelukt.
Hoe heb je dat doorgezet dan?
Nou ja, door af en toe uit te nodigen. Om bij me op bezoek te komen of ergens naartoe te gaan. En ik weet nog dat het was in een tijd... Ik was hartstikke ziek. Dus ik ben er geweest in Suriname in 1990. Aan het eind van november 1990 ging ik met een groepje mensen naar het binnenland om een ceremonieel bij te wonen. Het afsluiten van de rouwperiode van een groot opperhoofd van de Saramakaners. daar ben ik geprikt door een mug. En toen heb ik malaria gekregen. En toen kende ik Maggie dus al. Dus ik was heel zielig. Dus ik belde haar op of zij niet bij mij op bezoek wilde komen.
Een goede tactiek.
Ja. Van ik ook, maar zij trapte er niet in.
Nee, dus ze kwam niet
dus
langs.
Dus ik kwam niet. Dus het heeft even geduurd voordat ze echt zo ver was. Maar ja.
Dus je moet toch doorzetten.
Ja. Echt wel. Ja.
Je hoeft de aanhouder wint.
Ja.
Ik ben altijd snel dat ik denk, ze wil niet.
Ja.
Ik wil er zeker niet verseren of ik wil niks. Ik wil niet zo uninvited guest zijn of zo.
Nou, je moet wel een soort doorzettingsvermogen hebben. Als je iemand echt leuk vindt. Hè?
En 30 jaar. 30 zijn jullie getrouwd geweest?
Nee.
Geloof je
in het
huwelijk?
Nee. Mm-mm.
En waarom geloof je niet in het huwelijk?
Nou ja, dat is dus veel te hetero gedacht, vind ik. Alsof dat waarborgt dat je bij elkaar zult blijven of zo. Mm-hmm. Ik vond ook niet dat wij dat nodig hadden. Zij vond dat ook niet. Ik vind dat homohuwelijk, daar heb ik nooit iets in gezien. Je moet ieder moment eigenlijk besluiten. Is dit wat ik wil? Is dit goed hoe we bij elkaar zijn? En ben ik daar gelukkig mee? Maar de ander ook natuurlijk. Het gaat niet vanzelf. Maar dat huwelijk, dat formele papiertje, ik heb er niks aan.
En was jullie relatie monogaam?
Nee, niet. Nee.
En hoe waren die afspraken?
Ja, welke afspraken maak je in zo'n open relatie? En werkt dat wel? En wat vindt de dominee daar eigenlijk van? Misschien heeft oud-minister en algemene powervrouw Hedy Dancona daar wel een duidelijk idee over.
In een langer durende relatie is het bijna raar als je niet eens verliefd wordt op een ander.
Of boswachter Piet Veel, die de hele wereld rondreisde en zelf in een driehoeksrelatie zat.
Kijk, het hoorde ook een beetje bij je tijd dat je zegt van laat dingen gebeuren. Dus laten we zeggen, we waren ook wel van het avontuur en van risico nemen.
En hoe werkt de liefde als je hele leven op een schip woont? Zoals August Dirks, ofwel Captain Danger van de Azard Ship of Fools.
Ja, maar je hebt gewoon geen keuze. Ik ook niet.
Nee?
Nee.
Dit en nog veel meer bespreken we in de volgende aflevering van Het Antwoord op Alles.
Het Antwoord op Alles wordt gemaakt door ons, Leon Bril en Danny Lukkessen. De muziek ook, en die wordt gezongen door Sjoukje Hoogma. Eindmixage door Stijn Hoes. Artwork door Studio Garcia. Het Antwoord op Alles wordt mede mogelijk gemaakt door het Amartya Fonds en de Iona Stichting. Met speciale dank aan alle ouderen die hebben meegewerkt en iedereen die heeft meegedacht en geluisterd. Vond je de podcast leuk? Laat dan vooral een review achter en deel het met anderen. Dat helpt hen om ook antwoorden te vinden. Vond je het niks? Dan is het toch knap dat je zelfs de credits hebt afgeluisterd. Chapeau.
Op zoek naar een antwoord.
Het antwoord op alles.